Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, zeer hartelijk welkom in een volgende halte op onze lange bedevaartstocht met Maria door tijd en ruimte. Maar vooraleer we onze tocht vervolgen, wou ik met jullie een artikel doornemen, verschenen op de katholieke website Aletheia. Het is een website in 8 talen in functie van de evangelisatie en gesteund door de katholieke kerk via de Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen en de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie. Het werd opgericht in 2011 door katholieke leken. De titel van het artikel luidt: Is de mariale devotie iets facultatief? Ik zou het concreter uitdrukken: overdrijven we niet met al die aandacht voor Maria? En ik geef het artikel weer in een vrije vertaling. Mariale vroomheid wordt vaak geassocieerd met een sentimentele en populaire cultus voorbehouden aan kinderen, onwetenden of gelovigen, als het ware uit een andere tijd. Wie heeft nog nooit meegemaakt hoe een ander christen of zelfs een katholiek zich verrast toont of zelfs wat verwijtend door de plaats die jij in je leven reserveert voor de moeder van Jezus? Wat kunnen we in zo'n geval antwoorden om onze mariale vroomheid te rechtvaardigen? Hier is een beetje spirituele introspectie nodig. Welke plaats laten we over aan de moeder van God in ons leven? Is zij inderdaad een soort aanvulling om te voldoen aan een religieus subjectief sentiment? Of zijn we van mening dat Maria een volwaardige plaats inneemt in ons christelijk geloof? Betekent het, als we Maria negeren, dat we ook een onderdeel van ons geloof, als het ware, amputeren? Dit zijn vragen die een vurige gelovige over Maria niet kan vermijden. En zo haalt de auteur het belang aan van de artikelen van het geloof. En alzo kan nooit gescheiden worden: de Maagd Maria en de 3 grote mysteries van ons geloof: de 3-ene God, de menswording en de verlossing. Zo brengt Maria ons naar het hart van ons christelijk geloof. Haar missie en haar moederschap zijn niet bedoeld om onze aandacht op haar te vestigen, maar wel op de 3-ene God, bron van onze redding. En het is binnen dit kader dat onze liefde voor Maria zich moet uitdrukken. Onze liefde, onze affectie tot Maria, moet verwijzen naar deze 3-ene God waarbinnen Maria is gebracht. En deze objectieve leerstelling van de mariale vroomheid zal onze genegenheid voor de Maagd Maria zeker niet afkoelen, maar versterken. Onze Maria-devotie wordt dan ook geplaatst in een juiste context. Dus een context veel meer dan een louter, subjectief, religieus gevoel. Ons hart wordt versterkt door ons verstand en ons geloof bij het vaststellen welke belangrijke plaats de goddelijke voorzienigheid heeft gegeven aan Maria in het heilsplan. Zo wordt het aanroepen en liefhebben van Maria steeds gekoppeld aan haar plaats in het grote verlossingswerk. Door deze mariale vroomheid vanuit deze theologische invalshoek te presenteren, zullen zij die verrast zijn door onze vurigheid om de moeder van Jezus te eren, vaststellen dat het gebaseerd is op een solide, leerstellige basis. En dat het dus meer is dan een loutere, sentimentele, subjectieve devotie. Tot zover deze gedachten uit een artikel uit Aletheia. Toch belangrijk om dit even te vermelden. En met deze ingesteldheid gaan we na een volgend lied verder op onze bedevaartstocht. En wel naar het mooie Italië. Beste vrienden, we bevinden ons nog steeds volop in de 14e eeuw en voor vandaag aan de westkust van Italië, tussen Genua en Rome, de stad Livorno. Een 25 kilometer meer naar het noorden staat de gekende scheve toren van Pisa. Livorno is inderdaad een havenstad in de regio Toscane. Het is de jongste grote stad van Toscane. In de tijd dat we er vertoeven was het een klein vissersdorpje behorende tot de Republiek van Pisa. Door verzanding van de natuurlijke haven van Pisa moest in de 15e eeuw naar een alternatief gezocht worden en dit werd gevonden in het dorpje Livorno. Er kwam een haven, waardoor het vissersdorpje een heuse stad werd, in de vorm van een vijfpuntige ster. Vandaag de dag wonen er een goede 160.000 inwoners. Op de Wikipedia-bladzijde staat vermeld Klooster van Montenero op de berg boven de stad. En daar moeten we zijn. Of beter, we keren terug naar de geschiedenis. 14e eeuw, toen het nog een klein vissersdorpje was. Wat is daar gebeurd meer dan 600 jaar geleden? Op 15 mei 1345 verscheen aan een kreupele herdersjongen aan de voet van de berg een afbeelding van Maria. Een stem vroeg hem de afbeelding naar de top van de Montenero-berg te brengen. Deze berg was gekend als een gevaarlijke berg omwille van rovers, maar ook omdat het er zo donker was als, zoals het genoemd wordt, de berg van de duivel. Montenero betekent trouwens zwarte berg. De kreupele herdersjongen twijfelde ook omwille van zijn handicap. Maar de stem liet hem verstaan dat hij zich geen zorgen moest maken. En alzo met heel veel inspanning en met de hulp van zijn kruk volbracht hij deze missie. En plots, op de top aangekomen, voelde hij vreemde tintelingen in zijn been en was hij ogenblikkelijk genezen. Hij snelde terstond naar beneden en vertelde het aan zijn ouders, terwijl hij in zijn hand de kruk droeg die hij niet meer nodig had. En alzo bestaan er vele wonderlijke verhalen die aan ons lieve vrouw van Montenero worden toegeschreven. De overlevering vermeldt bijvoorbeeld dat door haar voorspraak de stad gered werd van de verwoesting door een aardbeving op 27 januari 1472. Zo was er in 1496 een wonderbaarlijke wind die de stad redde van de invasie van keizer Maximiliaan I. Dat was tijdens de periode van hetgeen genoemd wordt de Italiaanse oorlog tussen 1494 en 1498, een rivaliteit tussen het huis Valois en het huis Habsburg. Zo wordt ook de wonderlijke bevrijding van de stad van de pest in 1720 toegeschreven aan Maria. Als ik het goed verstaan heb, droegen alle gezondheidsrekeningen van de stad tot het jaar 1859 nog steeds als dank een beeltenis van de Madonna van Montenero. Heel bijzonder is de vermelding van de redding door ons lieve vrouw van de Italiaanse heilige pater Paulus van het Kruis. Hij leefde van 1694 tot 1775. Hij is de stichter van de congregatie van de Passionisten en Passionistinnen. Het was een redding van een dreigende schipbreuk in 1750 voor de kust toen hij op weg was naar Pisa. En ik stel voor het verhaal door te nemen. Pater Paulus van het Kruis wou zich begeven naar Pisa omdat hij er gevraagd was een missie te preken onder de soldaten van een zekere generaal van het Spaanse leger. De goede dienaar van God wilde zo'n mooie kans niet laten voorbijgaan om zielen te helpen. In een koninklijke felouk, een zeilvaartuig, vaarde men in de richting eerst van de haven van Livorno. Maar er kwam een zeer sterke oostenwind op, gevolgd door een vreselijke storm. De felouk vulde zich voor de helft met water. De zeelieden vreesden terecht het ergste en waren overtuigd te vergaan. Vele andere boten rondom hen waren reeds gezonken. Pater Paulus van het Kruis, die steeds in dergelijke omstandigheden al zijn vertrouwen op God stelde, zocht ook deze keer zijn toevlucht tot de Heer, aan wie de zee en de wind gehoorzamen. Tevens riep hij de bescherming in van Maria, de koningin van alle genaden, en reciteerde godvruchtig haar litanieën. Ondertussen nam het gevaar nog toe en poogden de zeelieden het schip nog in bedwang te houden met de roeiriemen, maar tevergeefs. Op het ogenblik dat zij overtuigd waren dat ze nu zouden zinken, zagen ze de pater staan op het achterschip met de armen wijd open gericht naar de hemel. De pater had een innerlijke zekerheid bekomen dat ze niet zouden zinken. En luid riep hij uit: "Mijn kinderen, vrees niet, vertrouw op God en op de Allerheiligste Maagd." En inderdaad, ondanks de hevige storm, kwamen ze veilig en gezond aan op het strand in de buurt van de toren van Montenero. Deze redding werd altijd toegeschreven, uiteraard, aan de Madonna van Montenero, ook Ons Lieve Vrouw van alle genaden genoemd. We gaan even luisteren naar het lied getiteld Montenero. Het is een eerbetoon aan een overwinning op deze berg van een veldslag tijdens Wereldoorlog 1, waarbij zeer veel jonge soldaten, vooral twintigers, het leven lieten.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Maria. Beste vrienden, we bevinden ons aan de noordwestkust van Italië, in de plaats Livorno, op een 25 kilometer ten zuiden van Pisa. En daar wordt dus Ons Lieve Vrouw van Montenero of van alle genaden vereerd sinds 1345. In 1380 bouwde men een waardige kapel. De eerste hoeders waren paters Franciscanen, later Jezuïten. In de 17e eeuw komen er paters Theatijnen, een priestercongregatie gesticht in de 16e eeuw door Giovanni Pietro Carafa in de stad Theatinum, en vandaar de naam Theatijnen. Vandaag noemt deze stad Chieti, gelegen aan de oostkust van Italië. In de 18e eeuw kwamen er grote uitbreidingen in het bedevaartsoord. Maar in de tweede helft 18e eeuw, onder keizer Leopold II, ook groothertog van Toscane, zeer anticlericaal, voorstander van de verlichting, we zijn hem al tegengekomen, kwam er een kerkvervolging. Zo werden onder andere de kloosterorden verboden. Door deze vervolging verviel het heiligdom bijna tot een ruïne, maar werd later gerenoveerd en gerestaureerd. Vandaag de dag staat op de berg Montenero een heiligdom met de status van een basiliek. Daarbij is er de abdij van Ons Lieve Vrouw van Montenero, waarvan de paters het bedevaartsoord beheren. Vandaag de dag hangt het af van de kloosterorde van Vallombrosa, nabij Firenze, een Benedictijnerorde gesticht in de 11e eeuw. Het santuario di Montenero met het klooster is een bijzondere bezienswaardigheid, omdat het klooster boven de stad ligt. En vanaf de binnenplaats van het klooster kan je genieten van een prachtig uitzicht van de stad. Het is een zeer populaire bedevaartsbestemming. Op de vooravond van mariale feestdagen zie je vooral jonge, ongehuwde vrouwen bloemenslingers werpen voor de afbeelding van Maria. Op dit schilderij is Maria afgebeeld, zittend met Jezus op haar linkerknie. Op haar rechtervoorarm rust een vogeltje dat zingt. En daarmee sluiten we ons bezoek af bij dit heiligdom in Livorno op de Monte Nero. En u kan nog luisteren naar de klokken van de kerk, naar een processie door de straten, naar het heiligdom, en eventjes de heilige Johannes Paulus II tijdens zijn bezoek in 1982. En daarna horen jullie een mooi Magnificat.
Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo alla Vergine Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per tutti i peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Santa Maria.
Venerare l'immagine della Madonna di Montenero, insieme con voi, sacerdoti, religiosi e suore, che saluto con intenso affetto uno per uno. Saluto cordialmente i padri della congregazione monastica di Vallombrosa, che come custodi del santuario di Montenero da due secoli accolgono con amore e dedizione i pellegrini sempre più numerosi provenienti da varie parti d'Italia.
Beste vrienden, ik stel voor onze bedevaartstocht verder te zetten. We bevonden ons in de Italiaanse stad Livorno aan de westkust ter hoogte van Pisa. Wel, we blijven nog in het mooie Italië. En we stappen van Livorno naar Siena, een goede 160 kilometer het binnenland in. Ruw bepaald tussen Bologna en Rome. Ook gelegen in Toscane. Een prachtige stad die zijn middeleeuws karakter mooi heeft kunnen behouden tot de dag van vandaag. Reeds in de 5e eeuw was er een bisschopszetel. Maar Siena werd pas echt belangrijk vanaf de 12e eeuw. Het werd, zoals vele andere steden, met zijn regio een republiek. Daar kwam een einde aan in 1555 door de inval van de Spanjaarden, maar een 10 jaar later schonk de Spaanse koning het aan Firenze, om dan vanaf de 19e eeuw deel uit te maken van de Italiaanse eenwording. Ik stel voor eerst in enkele bewoordingen de kerkelijke toestand weer te geven in deze tweede helft van de 14e eeuw, dus het einde van de middeleeuwen. Een periode van grote veranderingen in Europa en in het bijzonder in Italië. De opkomst van nieuwe, invloedrijke steden markeert de opkomst van een nieuwe wereld met de geleidelijke verdwijning van het feodalisme. Maar deze veranderingen worden ook weerspiegeld in vele oorlogen tussen steden en in de politieke verdeeldheid binnen de steden zelf. Steden worden belegerd. De legers bestaan uit huurlingen die zich overgeven aan de hoogste bieder en alzo profijt halen uit deze oorlogen. U hoort het, een zeer onstabiel klimaat. En vooral ook met veel schade aan de landbouw als een van de gevolgen. Maar er kwam nog meer bij. Deze 14e eeuw kende ook een diepgaande verandering in de relatie tussen de politieke sociale orde en de verhouding met paus en kerk. Zo had op 18 november 1302 paus Bonifatius VIII bul geschreven, getiteld Unam Sanctam. Eventjes tussendoor, ik blijf even bij dat woordje bul. Het is een officieel pauselijk document dat een juridisch karakter heeft en instructies en leerverkondigingen bevat. En het had de vorm van een brief met een loden zegel. En de term bul is ontleend aan het Latijnse werkwoord bulire, dat koken betekent, en dit verwijst uiteraard naar het gekookte loden zegel dat op de brief aangebracht werd en een merkteken was van de authenticiteit van het document. Dit was even tussendoor. In de bul Unam Sanctam stelde de paus dat de geestelijke macht belangrijker was dan de wereldlijke macht en daarboven stond. De paus beklemtoonde de heilige eenheid van de Rooms-Katholieke Kerk. Deze kerk met als basis de opvolging van Petrus door de paus. Hierbij vergeleek Bonifatius VIII de kerk met de ark van Noach, met één leider, Noach. Alzo is de kerk de enige plek waar redding mogelijk is. Met andere woorden, buiten deze ene kerk, met deze ene paus aan het roer, bestaat er geen vergeving van zonden of heil. Paus Bonifatius trok deze lijn feitelijk nog verder door van wat zijn voorgangers reeds hadden verklaard en claimde de suprematie van de paus in alle geestelijke en ook wereldlijke kwesties. Zo vond er zelfs een aanslag op deze paus, waarbij Franse en Italiaanse troepen het paleis van de paus in Anagni omsingelden. Maar omdat de bevolking in opstand kwam, werd Bonifacius snel weer een vrij man en vertrok hij daarna naar Rome. Daar overleed hij op 11 oktober 1303. Maar de Franse koning poogde daarna verder de paus onder zijn gezag te hebben. En zo kwam paus Clemens V, een Fransman, terecht in Avignon. En alzo begon het Babylonische ballingschap der pausen in Avignon, van 1309 tot in het jaar 1377. Een ander zwaar probleem in deze periode was de Zwarte Dood, de pest, tussen 1347 en 1441. Deze zware epidemie had een groot impact op de Europese samenleving, met vele slachtoffers en grote omwentelingen tot gevolg. In het bijzonder had de Republiek Siena, waar we ons bevinden, ook te kampen met veel economische problemen, met de achteruitgang van de landbouw, handel en industrie, na het faillissement van de familie Buonsignori, waardoor populaire opstanden en het verschijnen van bandietenbendes ontstonden. Dit is zowat de omkadering, waarbinnen we onze volgende halte zullen houden. Maar eerst een populair lied uit de stad Siena, Senesina.
Siena, città di sogni e di chimere. C'è una ragazza bella come un fiore. Si chiama Pia quel candido languore. Quegli occhi bassi. Senesina, affacciati al Verone, di Fontebranda ascolta la canzone, che dice al mondo è tutta una canzone, lascia da parte l'uomo malinconia. Bella Pia, perché io sogno sempre di te. In questa notte serena tu sei la più bella di Siena per me. Siena di notte nelle vecchie strade. Quanta bellezza l'anima intravede, ed ogni bocca un'altra si concede, mentre si canta in tutte le contrade. O se ne si affacciati al vero me, vento a te la mia canzone, vola più in alto delle torri altere, fa sventolare tutte le bandiere. O bella Pia, perché io sogno sempre questa notte serena, tu sei la più bella di Siena per me.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden, we hebben zowat het kader opgeroepen waarbinnen onze volgende halte zich plaatsvindt. En deze keer is het niet onmiddellijk een bedevaartsplaats die we bezoeken, maar een grote heilige in de katholieke kerk. Een heilige vrouw die veel heeft betekend voor de kerk in haar tijd. Op 25 maart 1347 in Siena werd Caterina geboren als 23ste kind van de 25 van wolverver Giacomo Benincasa en Maona Lapa. Caterina had een tweelingzus, Giovanna, maar die al vroeg als kind overleed. Het was een vrome familie, nauw verbonden met de orde van de Dominicanen. Het leven van Caterina werd zeer snel gemarkeerd door een grote aantrek tot God. De zalige Raimundus van Capua, generaal van de Dominicanen, werd later haar geestelijk leidsman en tevens nadien haar biograaf, zodat we veel gegevens van haar leven uit de eerste hand hebben. Hij schrijft hoe Caterina reeds op de leeftijd van 6 jaar visioenen had. Zo viel ze ooit in een extase tijdens een wandeling met haar broer Stefano in de straten van Siena en zag boven de kerk van San Domenico een visioen van iemand gekleed in pauselijke gewaden met een tiara op het hoofd, gezeten op een troon en omringd door de heiligen Petrus, Paulus en Johannes de Evangelist. Nadat broer Stefano haar uit de extase had doen ontwaken, weende ze en zei ze hem: "O, had je maar gezien wat ik zag, dan zou je me zo niet gestoord hebben." Vanaf deze ervaring leek Caterina geen kind meer te zijn. Haar gedrag en deugden overschreden deze van haar leeftijdsgenoten. Deze ervaringen versterkten uiteraard haar geloof, als ook haar religieuze opvoeding, die bestond uit de lectuur van heilige levens, woestijnvaders en kluizenaars, die zij poogde na te leven. Het gezin had een jongen geadopteerd, Tommaso, wees geworden omwille van de pest. Zijn oom was gehuwd met een zus van Caterina. Tommaso trad binnen bij de Dominicanen en hield zich ook bezig met de religieuze opvoeding van Caterina en wekte bij haar de liefde tot het religieuze leven. Zo vermeldt haar biograaf hoe zij reeds op 7-jarige leeftijd een belofte uitte van maagdelijkheid. Maar zo vlot verliep niet alles. Er was tegenstand en wel van haar moeder. Haar moeder deed alles om haar wat koketter te doen uitzien, maar het lukte niet. En de zus, Bonaventura, nam de taak over. En Caterina kleedde zich wat koketter en hield zich meer bezig met haar opsmuk. Maar zus, Bonaventura, overlijdt plots als Caterina 15 jaar oud is. Daarna volgden pogingen om haar te doen huwen, maar zij weigert categoriek. Op een dag schakelden de ouders Tommaso in het klooster in om de koppige dochter te kunnen overtuigen voor een huwelijksleven. Maar Tommaso ontdekt dat hier wel sprake is van een roeping. En hij raadt Caterina aan haar haren te knippen en zo naar huis te gaan. De ouders zijn uiteraard woedend en er volgt een straf. Ze wordt verjaagd uit haar kamer en wordt verplicht de meid te vervangen voor het huishoudelijke werk. Caterina verstaat hieruit, daar ze geen kamer meer heeft om alleen te bidden, dat ze ook van haar ziel een innerlijke cel moet maken. Dit wordt een belangrijk inzicht dat zich ontwikkelde gedurende haar hele leven. Catharina blijft een aantal maanden dienstmeid, wat haar toch veel moeite kost, en ze besluit haar ouders te dienen alsof haar ouders God of heiligen waren. Maar ze krijgt plots hemelse steun en aanmoediging. Catharina was dus enkele maanden dienstmeid in haar eigen thuis, wat haar dus veel moeite kostte. Maar ze kreeg dus plots hemelse steun en aanmoediging. Tijdens een droom ziet ze de heilige stichter Dominicus, haar een lelie en een habijt van de Dominicaanse zusters van de boetvaardigheid overhandigen. En hij verzekert haar dat ze deel zal uitmaken van deze congregatie. Op een ochtend openbaarde Catharina aan de familie haar bewaarde geheim van de gelofte van maagdelijkheid die ze als kind had afgelegd. Deze vastberadenheid en de vele bovennatuurlijke verschijnselen leidden ertoe dat de ouders van gedacht veranderden en haar toelieten de weg van haar roeping te volgen. En zo zien we haar op 16-jarige leeftijd aansluiten bij de derde orde van de heilige Dominicus. Dat wil zeggen dat zij wel volgens de regel van Sint Dominicus leefde, maar nog niet in een klooster, maar gewoon thuis. Zij betrok in afzondering tussen haar 16e en 19e levensjaar zelfs een kluis in de werkplaats van haar vader. Het was een periode van intense boete en vasten, zodat zelfs op een dag haar moeder zo ongerust werd over haar gezondheid en haar zond naar een kuuroord. Bij haar terugkeer trad ze dan uiteindelijk binnen bij de zusters van boetvaardigheid, gesticht door de heilige Dominicus. Daar wijdde ze zich toe aan het actieve apostolaat. Ze zorgde voor de zieken en de armen, bezocht en bekeerde de gevangenen, deelde aalmoezen uit, enzovoort. Zij bezat de gave de meest verstokte zondaars tot inkeer te brengen. Ze werd al gauw zo bekend om haar heilige levenswijze dat velen haar kozen als leidsvrouw en voorbeeld. En haar volgelingen werden Catherinati genoemd. En daar bevonden zich adellijke jongeren onder, oude kooplieden, priesters, advocaten, kunstenaars en soldaten. Wat hen in haar boeide was tevens haar opgewekte humeur en haar pittige rake uitspraken. Catharina kreeg waarschijnlijk alle mystieke gaven. Ze heeft velen van duivelse bezetenheid verlost, deed veel genezingswonderen, zweefde zelfs vaak boven de grond tijdens het gebed. Ze offerde en kastijdde zichzelf en droeg een boetekleed sinds haar kinderjaren. Ook gekend zijn haar langdurige vastenperiodes met volledige onthouding, waarbij ze enkel leefde van de Heilige Eucharistie, terwijl ze haar kracht en vitaliteit behield. Tijdens een pest van 1372 tot 1373 zorgde ze voor de weerzinwekkende zieken, bereidde ze ontelbare mensen voor op de dood en begroef ze eigenhandig veel van de slachtoffers. Catharina had ook de stigmata op haar lichaam, maar op haar verzoek maakte de Heer deze enkel zichtbaar voor haar. Maar na haar dood waren ze goed zichtbaar. Beste vrienden, over deze grote heilige vrouw valt heel veel te vermelden, maar we moeten ons beperken. Niet alleen leefde zij in heel diepe verbondenheid met de Heer en beoefende zij zeer intens de naastliefde, maar zij was ook zeer actief bezig met de toenmalige ernstige toestand in de kerk die we kort hebben overlopen. U herinnert zich wel de Babylonische ballingschap der pausen in Avignon. Zoals reeds aangegeven bekommerde de heilige Catharina van Siena zich over de toestand en de belangen van de kerk en de heilige stoel. Haar doel was om de paus terug van Avignon naar Rome over te brengen. Tevens poogde ze vele rebelse steden terug te brengen tot de gehoorzaamheid aan de Heilige Stoel. Daarbij had ze vele contacten met koningen en koninginnen voor de goede doelen van de kerk en offerde ze, bad ze voor de eenheid van de kerk. Zo vinden we haar in 1376, ze is 29 jaar oud, in Avignon op bezoek bij paus Gregorius de 11e. Ze zal hem nog verscheidene malen ontmoeten. Ook pleitte ze bij hem om zich in te zetten tegen de ondeugden en de zonden in de schoot van de kerk. Maar vele kardinalen voelen zich goed in Avignon en leiden er een goed, comfortabel leventje. En velen wantrouwden de invloed van Catharina op de paus. Dankzij haar eindeloze preken aan het adres van deze paus liet Gregorius de 11e zich uiteindelijk overhalen terug te keren naar Rome. Catharina bezat een intimiderende persoonlijkheid. Bijvoorbeeld, als ze haar zin niet kreeg, riep ze eenvoudigweg: Voglio, ik wil het. En dit deed ze niet alleen tegen de paus, maar ook tegen allerlei wereldlijke vorsten en hooggeplaatste figuren. En heel af en toe tegen God de Vader zelf, die haar dan prompt verhoorde. En zo zien we op 16 januari 1377 de paus terug in Rome. Maar ondertussen, tot groot verdriet en ontgoocheling van Catharina, werd in Avignon een tegenpaus gekozen en startte, zoals de geschiedenis vermeldt, het Westers Schisma, een periode van pauzen en antipauzen. Deze duurde 29 jaar en eindigde in 1417 met het Concilie van Constans. Catharina zou het niet meer meemaken. Catharina doet alles wat ze kan om de vrede en de eenheid te herstellen. Ze gaat terug naar Rome, schrijft vele brieven naar de prinsen en de kardinalen om de toenmalige paus in Rome, Urbanus de 6e, te verdedigen. Haar laatste jaren bracht Catharina op uitnodiging van Urbanus 6 door in Rome, waar zij op 29 april 1380 op 33-jarige leeftijd verzwakt en verlamd overleed. Het was de paus zelf die haar begrafenis voorging in de basiliek van Santa Maria Sopra Minerva in Rome. Haar lichaam ligt daar in een schrijn onder het hoogaltaar, maar haar hoofd wordt bewaard achter gouden tralies in een nis binnen de San Domenico-kerk in Siena. Haar biograaf vond dat Siena ook recht had op een reliquie van haar. Deze overbrenging gebeurde op een plechtige wijze. En de meest opvallende persoon bij dit gebeuren in Siena was de 80-jarige moeder van Catharina, die achter de reliquie liep, gekleed in het abdij van de Zusters van de Boetvaardigheid. De stad Siena ontving ook een arm van de heilige en aan Venetië werden 3 van haar vingers afgestaan. Ook het huis van haar jeugd in Siena is tegenwoordig een kerk. Catharina werd in 1461 door paus Pius II heilig verklaard. Samen met de heilige Theresia van Avila werd zij in 1970 door paus Paulus VI als eerste vrouw verheven tot kerklerares. In 1999 benoemde paus Johannes Paulus II haar met Birgitta van Zweden en Theresia Benedicta van het Kruis, Edith Stein, tot patrones van Europa. Van Catharina van Siena zijn 381 brieven bekend. Zij correspondeerde niet enkel met kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, maar ook met gewone mannen en vrouwen van allerlei rang en stand. Haar hoofdwerk is de Dialoog van de Goddelijke Voorzienigheid uit 1378. In een visioen werd zij aangezet tot het schrijven van dit boek. Zij schrijft hierin een vaak beeldende taal over het zoeken naar waarheid, Christus mededogen met de wereld, het mystieke leven van de kerk en het volbrengen van Gods voorzienigheid. Daarnaast zijn er 26 gebeden van haar overgeleverd. Beste vrienden, ik laat het hierbij over het leven van deze zeer belangrijke vrouw in de kerk. En we gaan luisteren naar een dankgebed van deze heilige, gericht aan de drie-ene God, om daarna de band aan te halen met Maria. Waarom bespreken we het leven van Catharina in deze uitzending? Ook in haar leven speelde Maria een grote, begeleidende en aansporende rol.
Caminibus adeerat, septies consolebat, et sanctitui Domine, in medio salvebat. Ananias dice,
beste luisteraars van Op Bedevaart met Maria. U zal zich al afgevraagd hebben, waar blijft de link met Ons Lieve Vrouw in het leven van de heilige Catharina van Siena? Men spreekt over een mystiek huwelijk met Christus. Dat gebeurde in 1367 op de leeftijd van 20 jaar. En het wordt ook verhaald door de zalige Raimondus van Capua, generaal van de Dominicanen, haar biechtvader en later biograaf. De avond voor Ash Woensdag, terwijl Catharina in gebed is verzonken, zegt Christus haar: Jij hebt omwille van mij alle ijdelheden van de wereld ontvlucht. Je ontvluchtte alle verrukkingen van het lichaam om enkel aan mij je hart te geven. En daarom wil ik ook met u het huwelijksfeest van je ziel vieren. Zoals ik je beloofd heb, wil ik met je huwen in het geloof. En onmiddellijk daarna verschenen haar de maagd Maria, Johannes de Evangelist, de apostel Paulus, de heilige Dominicus, stichter van de Dominicanen, en tenslotte de profeet David. En Maria neemt met haar hand de hand vast van Catharina en steekt haar vingers uit naar haar zoon Jezus. En de Zoon van God stemt in en schuift een gouden ring met 4 parels in een cirkel en een prachtige diamant in het midden over de rechter ringvinger van Catharina. Niemand kon de ring zien, maar zij wel. De vinger die de mystieke ring ontving van het hemelshuwelijk van de heilige, bevindt zich in het klooster van Pontignano nabij Firenze. Maar er wordt nog een andere gebeurtenis verhaald door Catharina, die broodjes wou klaarmaken. Ze vertelt: toen ik naar de meelkist liep, kwam de lieve dame Maria met heiligen en engelen naar mij toe. En zij droeg me op om te doen wat ik van plan was, en uit goedheid hielp ze mee met het kneden van de broodjes, waarbij het aantal zich steeds vermenigvuldigde. En ons lieve vrouw presenteerde mij al die broodjes die zij gemaakt had. Beste vrienden, we zijn weer gekomen aan het einde van deze uitzending, aan een zoveelste bezoek op onze lange bedevaart met Maria. Ik hoop dat jullie het interessant vonden, maar vooral een versteviging van ons geloof en vertrouwen in onze hemelse moeder die ons nooit in de steek laat. Dank voor het luisteren en tot op de volgende halte met Maria.
guidaci Maria, aiutaci Maria, Maria, prega per noi, confortaci Maria, prodacici Maria.